Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Het is chaos op Schiphol, de internationale luchthaven. Het nieuws over lange wachtrijen, een tekort aan personeel en geschrapte vluchten volgt elkaar snel op. Ook op lange termijn staat Schiphol onder druk. De luchthaven kon jarenlang onbegrensd groeien, totdat de lobby van omwonenden en milieuorganisaties juridisch en politiek voet aan de grond kreeg. Hoe kon het deze lente en zomer zo misgaan op de luchthaven? Wat betekent dit voor reisorganisaties, voor het personeel en voor Schiphol zelf? En hoe ziet de toekomst van de luchthaven eruit nu het kabinet afkoerst op een krimp van 12% van het aantal vliegbewegingen om de geluidsoverlast tegen te gaan? Ik ga op zoek naar antwoorden op al deze vragen en dat doe ik met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Schiphol. En vandaag is Matt Poelmans bij me. Hij is voorzitter van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad van Schiphol. In die omgevingsraad komen verschillende partijen bij elkaar die te maken hebben met Schiphol, van de luchtvaartindustrie tot overheden en de bewoners van het gebied rondom Schiphol. Welkom.
Dank u.
Ja, u zat flink te lachen, niet te geloven. Oké, Matt Poelmans heeft wel eens chagrijniger gekeken. Nou, we gaan dadelijk allemaal verklaren hoe dat komt. Die glimlach is niet van het hoofd te toveren. Kijken of het mij toch lukt in dit uurtje. Want voordat ik het met je ga hebben, we moeten elkaar tutoyeren. Dat was echt de verplichting ook van de heer Poelmans. Dus ik ga het proberen. Voordat ik met je ga hebben over de recente chaos op Schiphol, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, denk je dat er rond Schiphol in 2030, dus dat is best snel ook weer, dat er dan minder vliegbewegingen plaatsvinden dan voor de coronacrisis?
Ja, veel, en ook veel minder dan nu.
En wat komt er ongeveer
op dit moment is, heeft Schiphol al veel minder vluchten dan de 500.000 waar ze dachten recht op te hebben. Daar gaan we straks nog over hebben.
Maar doe eens een schattingje, 2030?
Ik denk de helft, 250.000. Het is een mooi getal. We kan straks ook aangeven dat dat voldoende kan zijn om iedereen in Nederland de kans te geven om te vliegen als dat nodig is.
Een percentage op plakken, dat is een krimp van hoeveel procent?
50%.
Zo. En dan ten tweede, word je ooit moedeloos van het eindeloze polderen? Want, daar gaan we straks ook even merken, Matt Poelmans is een van de polderkoningen van Nederland. Hè. Word je ooit moedeloos van het eindeloos polderen met al die partijen?
Nee, dat is nodig. De manier om te besluiten is met elkaar overeenstemming zien te vinden over een gemeenschappelijke basis. En met deze stap die we nu aan het bespreken zijn, een vermindering als eerste stap, is dat ook letterlijk een eerste stap om te komen tot een resultaat. En dat gaan we de komende tijd zien.
Dat begrijp ik. Er zijn misschien ook andere methoden, maar ook dat gaan we de komende tijd binnen dit uur bekijken.
Ja, daarvan is gebleken dat die niet werken, dus die krimp is nodig.
Als je nu kijkt, zijn er mensen die zeggen, ja, je moet Matt Poelmans feliciteren met die 12% krimp die het kabinet verlangt. En daar gaan we natuurlijk heel uitgebreid op in. Maar is het ook zo dat, want ik zeg al, de glimlach niet van het gezicht te toveren, ben je er ook heel erg blij mee dat dit gebeurd is?
Nou, we zijn blij dat het een eerste stap is. Hè. Ik herinner me nog een krantkop van een tijd geleden. Daar stond, Schiphol wint altijd. Hè. Schiphol krijgt altijd zijn zin. Nou, Schiphol wil groeien. We hebben goede argumenten om die groei tegen te houden. In 2008 is er een akkoord afgesloten dat Schiphol een bepaalde hoeveelheid vluchten gaf, 500.000. Toen het ging om 2018 mag Schiphol in de toekomst nog groeien. Toen hebben we als bewoner gezegd, nee, dit is voldoende. Je moet pas op de plaats. En nu zetten we de stap door naar een krimp, omdat dat de enige manier is om de hinder te beperken.
Maar ja, we zetten de stap door. Dat betekent de Omgevingsraad of de bewonersdelegatie mogen dit succes ook claimen?
Ik denk het wel, want het is bevochten, letterlijk, op de luchtvaartsector die wil groeien. En we denken, we hebben goede argumenten waarom die groei niet nodig is. En dat ook niet ten koste gaat van de bereikbaarheid van Nederland.
Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel partijen bij betrokken. Niet voor niks het poldermodel hier.
Het is een praatclub, ja.
Zeker, en dan kun je dus ook zeggen dat er veel meer partijen bij betrokken zijn. Veel meer partijen ook die het succes mogen claimen. Dat er ook gezocht wordt naar de echte oorzaak van de krimp. Ook omdat je er in de toekomst van kan leren. Ja. Maar wat deed vooral de tij keren? Want voor iedereen kwam het, althans Schiphol zelf blijft het ook beweren en zeggen, kan als een donderslag bij heldere hemel, ook al worden er af en toe andere suggesties gedaan. Ja, maar die worden nooit bewezen.
Nou, de minister die nu aangetreden is in het kabinet, Rutte 4, die heeft nu eigenlijk de stap gezet die al lang moest worden gezet. Namelijk krimp, om te komen tot een goede afweging van de voor- en nadelen. En dat is, daar is heel veel discussie over geweest. We hebben zien nu dat die krimp nodig is en de minister dus ook de consequentie trekt, dat die juridisch ook heel slecht staat. Er zijn rechtszaken.
Maar is dat dan niet vooral de oorzaak? Want dat wordt toch meteen gezegd ook, van kijk eens eventjes, er lopen tal van rechtszaken op allerlei gebieden en zo, dus het kon gewoon niet anders.
Ja, we hebben die krimp nodig, maar de volgende stap is, en dat gaat weer dat overleggen over van, wat ga je dan wel doen? Dus nu pas op de plaats, dan kun je gaan kijken wat de beste manier is om ervoor zorgen dat iedereen die bij Schiphol belang heeft, aan zijn trekken komt.
Wat vind je van de suggesties tot nu toe? Want daar wil ik het eerst nog even over hebben. Over dat Schiphol dit eigenlijk wel wist. En dat het uiteindelijk ook, dat is een heel lang verhaal, uiteindelijk goed zou uitkomen. Er zijn kranten die daarover publiceren. Nogmaals, zonder keiharde bewijzen. En zonder dat mensen dat ook met name in toenaam kunnen vermelden. En zeggen waarom. Was het bijvoorbeeld voor jou zelf ook een donderslag bij Helderingen?
We zagen het aankomen, we hebben er lang voor gevochten. Maar ik denk dat dat niet zo interessant is. Interessant is dat we nu zien dat Schiphol als eerste grote luchthaven ter wereld krimpt. Dat is bijzonder, dat de luchtvaart wil groeien. Wij zeggen dus dat hoeft niet altijd. En het is een wereldprimeur.
Nederland-Gidsland.
Nederland-Gidsland, ja, opnieuw. En in de goede zin van het woord.
Ja, maar is dat nodig? Ik bedoel, dat kleine land, Nederland-Gidsland, op allerlei andere gebieden hebben we ook ons hoofd gestoten. Nou, dus waarom zou je dat nu wel willen zijn?
We moeten dat zijn. De hele discussie zien we dus op straat, letterlijk op straat, met de boeren. Het gaat niet alleen om hinder van het geluid voor omwonenden, maar het gaat vooral ook om het echte klimaat. Er wordt wel eens gesproken over het vestigingsklimaat, dat is erg belangrijk. Wij vinden het echte klimaat belangrijk, de natuur, de stikstof, woningbouw.
Vestigingsklimaat vinden jullie niet belangrijk?
Is ook belangrijk, maar dat wordt zwaar overschat. Er wordt gedaan alsof als we nu 12% krimp nu op dit moment, dat is een eerste stap, alsof nou ineens Nederland failliet gaat en niet meer bereikbaar is.
Maar goed, u zegt het is niet zo belangrijk. Ik denk dat het toch wel handig is en goed om te weten. Het kwam wel uit de lucht vallen, dat het 12% krimp zou zijn. Ook voor dat geloof je ook, je denkt dat ook, je zit er dichtbij, dat Schiphol het ook niet zou gaan komen.
Nee, Schiphol wil het ook niet, hè. Schop trad aan met de boodschap van gematigde groei. Ja, is toch wat anders dan krimp?
Ja, zeker in korte tijd is dat een enorm verschil. Ja. Nu moet Schiphol nog wel twee dingen gaan regelen. Namelijk een natuurvergunning, die hebben ze nodig. En het luchthavenverkeersbesluit. Het gaat dus over het maximum aantal vliegbewegingen. Ja. Die twee moeten er komen en wel snel. Daar kun je niet nog eens jaren over gaan polderen. Komen die er dit jaar, dat wil zeggen in 2022?
Nou, ik vrees dat nog niet helemaal lukt. Omdat met name die natuurvergunning is van belang voor het luchthavenverkeersbesluit. Daar stond nog in 500.000. Ja. We hebben dus nu bereikt dat verlaagd wordt. We vinden overigens dat het nog verder verlaagd moet worden. Maar dat luchthavenverkeersbesluit kan alleen worden afgegeven als ook de natuurvergunning wordt gegeven. En wij schatten in dat dat trouwens op 400.000 uitkomt.
Maar waarom op basis waarvan? Want iedereen maakt die berekeningen en die komen steeds in toevallig hun eigen voordeel uit.
Nee, het is ook. Minister heeft een bandbreedte aangegeven. Hij kiest nu voor 440. Maar,
maar waarom 400.000? Want dan ga je zeggen, met de natte vinger 400.000? Nou, ik zeg 390 of 380?
Nou, zijn voorgangster, die deed met de natte vinger 540. Nou, we zitten nu op 440. Dat is in ieder geval beter om de stap te zetten naar de echte aantallen die nodig zijn.
Maar die natuurvergunning dus en dat luchtverkeersbesluit die met elkaar samenhangen, dit jaar gaat het niet lukken, maar dan het jaar daarna toch?
Nou, de minister zegt nu eind volgend jaar, en dat heeft ook te maken met de overgangstijd die luchtvaartmaatschappijen moeten hebben om zich aan te passen.
Dat is ook logisch.
Er is een jaarlijkse dienstregeling, en die gaat in volgend jaar november. En dat tussen nu en dan moet dat hele zaakje worden geregeld.
Zei je net, kijk, Benschop die zette eerst in, of die dacht ook dat het hoger zou gaan worden. In ieder geval, die dacht aan gematigde groei, dat is ook zo. Maar op een gegeven moment gaat dit natuurlijk heel erg de andere kant op. Maar is het ook mogelijk in dit hele spel, want het polder is natuurlijk ook een spel, en dat ken je als geen ander. Dat Benschop denkt, we hebben een decennium heel hoog ingezet. En nu is laag gegaan dan 440.000, is een stuk lastiger. Dus voor hem is dit in zekere zin ook een overwinning.
Nou ja, het is een serieus spel overigens, voor de duidelijkheid, want het gaat om belangrijke dingen. Maar het gaat om een onderhandeling over hoe kun je de verschillende belangen, van woningbouw, van wonen, stikstof, natuur enzovoort, hoe kun je die goed afwegen? Dan kom je op een lager aantal uit dan een soort natuurlijke groei van op dat krimp nooit zou kunnen. Ik denk dat de Benschop ook helpt, want wat is nou het probleem op dit moment met de Nederlanders die op Schiphol in de rij staan. Schiphol is een overstapluchthaven. Dat betekent dat er heel veel capaciteit nodig is om de mensen die aankomen, de overstappers, uit hun vliegtuig te halen. De koffers naar het volgende vliegtuig, want die moeten snel weer weg. En als resultaat staan de Nederlanders in de rij, die kunnen niet binnenkomen op de luchthaven. Dus de oplossing voor krimp is ook minder overstappers.
Dus hij zelf ook uiteindelijk, voor hem is het ook een overwinning.
Ik denk dat hij nu kan proberen om te doen waar hij voor aangesteld is. Zorgen dat gewoon, hij is stationschef. Hè? Hij moet zorgen dat alles goed
is, aangesteld is. Kijk, als je de polder kent, dan weet je ook dat af en toe sneuvert er wel eens een koning in de polder. Dat kan met Benschop ook gebeuren. Sommige mensen zeggen het is mismanagement wat er nu gebeurd is. En dan gaat het over de personeelstekorten en de chaos op Schiphol. Vermoed jij ook met al je kennis van zaken die je nu hebt dat inderdaad Benschop na de zomer klusgeklaard weg?
Nee, kijk, je kunt zeggen iemand die zijn werk niet goed heeft gedaan, die ontsla ik, maar daarmee heb je het probleem niet opgelost. Ik denk dat Benschop de kans moet krijgen om dus nu te zorgen met de nieuwe aantallen, en in die zin kan die ook blij zijn met minder aantallen, kan zorgen dat gewoon het goed loopt.
Maar je hebt ook vaker met hem om tafel gezeten, je kent hem ook goed.
Ja.
Ja, wilde kijken eventjes, ken je hem goed?
Zakelijk.
Nou ja, oké, maar daar gaat het ook over. Dan kun je af en toe zakelijk ook denken, het is misschien beter om afscheid te nemen. Hij kan weer iets heel mooi anders gaan doen en dan had je iemand anders. Dat is niet gezegd dat met een ander het geen verschil zou maken.
Nee, maar daar gaan we niet over. De minister stelt aan de stationschef van Schiphol. Hè,
maar je mag een wens uitspreken, toch? Nee, zeker nu.
Het gaat niet om wensen. Ik denk, het belangrijke is dat hij nu een instrument in handen heeft. Want we hebben met hem onderhandeld ook over minder hinder. En dus een van de dingen is minder nachtvluchten. Minder vluchten überhaupt. Ja, dan zegt hij, daar ga ik niet over, moet je bij de minister zijn. Nou, gelukkig hebben we nu een minister die dus verstandig genoeg is om te zeggen, ja, de tijd is rijp om nu die stap te maken.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol. Je begon in 76 bij de SER als secretaris. Daar heb je volgens mij 20 jaar gezeten. Vanuit verschillende rollen als gemeenteraadslid, adviseur van de overheid en polderaar betrokken geweest bij de overheid. Gemeenteraadslid voor D66, een partij waar je nog steeds lid van bent, of niet?
Ja.
Met volle overtuiging?
Met volle overtuiging.
Ja. Waarom?
Nou ja, ik vind dat iedereen lid moet zijn van een politieke partij. En soms dan heb je natuurlijk ook dingen van je eigen partij die je niet zo goed vindt. Maar je kan je een eigen partij oprichten, maar daar zijn we inmiddels in Nederland een beetje van in doorgeschoten. Te veel verschillende partijen. Dus ik denk een verstandige partij.
Van waar die fascinatie met het openbaar bestuur? Want daar ben je leven lang in actief.
Ja. Ja, ik heb altijd de behoefte gehad om op de bres voor de burger. Iedereen kan zichzelf en moet zichzelf verdedigen in de dingen die belangrijk voor hem zijn. Maar niet iedereen kan dat. En dan vandaar is dat het goed is dat politiek.
Als het dan over referendums gaat, dan zeg je D66, dat is jarenlang heel erg belangrijk in die kroonjuwelen, maar er wordt toch een beetje afstand van genomen. Referendum rond Schiphol bijvoorbeeld, zou dat een goed idee zijn? Of niet?
Nou, we hebben een soort referendum gehad, dus in 2018 toen erom ging.
Dan heb je er weer een soort.
Kijk, een referendum is een instrument. Dat is ja-nee. En de zaken zijn dikwijls meer gecompliceerd dan ja-nee. Dus je moet een evenwicht vinden tussen verschillende belangen.
Of heeft het te maken met te weinig vertrouwen als het erop aankomt in de burger?
Nee, dat niet. Want ik vind het heel belangrijk dat die burger, en in die zin zit ik ook met de pet van burger aan tafel. Om te zorgen dat dat belang niet ondergesneeuwd wordt onder die anderen.
Dan gaat het ook over de betrokkenheid bij de Omgevingsraad van Schiphol. Dat doe je ook niet voor niets heel lang. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet omdat je denkt, je kunt ook op de golfbaan gaan staan. Je kunt andere dingen gaan doen. Ja. Je moet het wel prettig vinden en leuker. Je moet ook denken, dit is ook een hele nuttige, belangrijke activiteit. Hoe ben je erbij betrokken geraakt?
Nou, vooral dat laatste. Bovendien, zoals veel mensen, ben je erbij betrokken geraakt doordat je zelf de nadelen ondervindt. Ik woon in de Leidse regio.
Die woont in Oesgeest, hè?
Oesgeest, ja. Dat is een voorstad van Leiden.
En je bent afgevaardigd van de bewoners rond de Kaagbaan.
Precies, want we hebben 5 banen. En ik ben bovendien dus door die bewonersdelegatie gekozen als bewonersvertegenwoordiger voor het geheel.
En welke hinder ondervind je daar zelf van?
We hebben in de Leidse regio een verkeersplein in de lucht, boven ons hoofd. Daar komen 3 routes bij elkaar. Vanuit het westen, vanuit zee, vanuit het oosten, vanuit Azië en vanuit het zuiden. En daar zie je een soort driedimensionaal inweven van verschillende stromen. En die
vliegtuigen. Driedimensionaal inweven?
Hooglaag,
een beetje poldertaal dit, hè?
Nou ja, het ritsen. Op de autoweg moet je ritsen. Ja, maar dan doe je dat in één vlak. Ja. Bij de vliegtuigen moet je dat in verschillende vlakken doen. En dat betekent dus dat een deel van die vliegtuigen zit heel erg laag. Kan ze beetpakken als ik in mijn tuin zit. En we verstaan elkaar niet meer. En
dat betekent jarenlang. Nee, maar dat is wel belangrijk om te weten. Want dat geeft ook een soort vasthoudendheid en verbeterheid misschien ook wel aan. Dat je zelf die ergernis voortdurend hebt.
Ik weet waar ik over praat.
Dus weer in de tuin, altijd mopperen, elke keer als er weer visite was.
Ja, precies. Ja. En Schiphol heeft een voorspellende app. Dan weet je van of je morgen wel of niet in de tuin kan zitten. En dan weet je ook of je vannacht slaapt of niet.
Maar heb je nooit gedacht verhuizen bijvoorbeeld?
Ja, kijk, dat is een oplossing. Dan zit de persoon aan wie ik het mijn huis verkoop, die zit met de ellende. Dus dat is een makkelijke oplossing. Maar er zijn geen plekken meer waar je tegenwoordig, als je kijkt naar de Schipholregio, ik ben niet de enige die er last van heeft. zijn 100 bewonersorganisaties.
Ja, maar wacht even, natuurlijk heb je er last van, maar sommige mensen hebben er wat minder last van. Ja. Dus je denkt, om andere reden, gaat er toch een paar jaar wonen. Je bent toch niet uit medemenselijkheid daar blijven wonen?
Nee, maar ik heb een woning. Ik heb daar mensen die daar een sociale contact hebben. Dus de oplossing verhuizen is geen oplossing.
Wel een oplossing, leek althans de Alderstafel. Vanaf 2008 kun je je hele geschiedenis niet gaan beschrijven. Ik zou bijna zeggen, gelukkig ook maar, want dat is echt te pijnlijk voor woorden. Dan mogen mensen al die rapporten gaan doorlezen. Ja. Uiteindelijk komt het erop neer, heel lang en maar doorgaan. Dan denk je, kijk, nu zijn er afspraken gemaakt. Nu kan het ophouden. En dan komt er een nieuwe tafel en dan kun je gewoon verder gaan. Ja. Maar op een gegeven moment kreeg iedereen in de gaten, wacht even, Schiphol kon eigenlijk doen wat hij wilde, want de afspraken van Alders, al die afspraken die gemaakt waren, die allemaal met die hinder te maken hadden op alle gebieden, die waren niet verankerd in de wet.
Nee, nog niet. Kijk, en dat is het probleem. We hadden een afspraak in 2008 dat Schiphol mocht groeien naar 500.000 vluchten als we de hinder zouden beperken. Nou is de norm of die hinder, hoe groot die hinder is, die wordt uitgedrukt in het aantal mensen wat gehinderd wordt. Dus er is nog wel iets meer over te zeggen over die norm, maar dat is in ieder geval waar Schiphol op moet worden afgerekend. Toen we in 2018 constateerden dat Schiphol die 500.000 vluchten wel had gehaald, maar dat het aantal gehinderden met de helft was gestegen in plaats van gedaald, zeiden we van, daar gaan we niet mee akkoord. Want Schiphol zei, nou, in de toekomst gaan we ons best doen. Toen zeiden we, nou, doe nou eerst je best om het verleden te herstellen. Dat betekent gewoon dat je op dat moment van die 500.000 naar 400.000 had moeten gaan. En dan hadden we opnieuw kunnen kijken wat voor waarde, wat voor betekenis heeft.
Maar is de fout niet voor een doorgewinterde polderij om in te zien dat je ook geen poot hebt om op te staan als je zorgt dat die wet niet, als je ziet dat die wet niet verankerd is?
Nou, wij zijn erg teleurgesteld in de Kamer, of in de politiek, omdat het ministerie destijds ook partij was bij die overeenkomst en ze moest zorgen voor de uitvoering daarvan. En een groot aantal maatregelen, zoals stille vliegen, dat is niet gebeurd.
Dat werd in 2019, voor de duidelijkheid, moeten we even inderdaad nog gaan memoreren. De Corrie van Nieuwenhuizen, de voorganger van de huidige minister Harbers, werd dat geroepen ook. Ja. Stille vliegtuigen, nooit meer iets over gehoord. Is dat een fake verhaal achteraf? Ja, of niet?
Het gekke is, stille vliegtuigen hoor je niet, omdat ze niet stil zijn.
Nee, maar je kon er ook niet zeggen dat die er gaan komen. Was dat dan gewoon een fake verhaal? Is iedereen toen zand in de ogen gestooid?
Nee, het was beloofd. Dat men, dus, en beloofd nu weer, want het gewoon er stiller zou de oplossing zijn voor de toekomst. Nou, we hebben uit ervaring nu gezegd van dat gaat het niet worden.
En maar jullie wisten ook dat de staat groot aandeelhouder was toen al natuurlijk, en met 70% van de aandelen. Dus je wist toch al dat zij ook als uitvoerder hoe die positie was. Dat weet je toch
juist. De staat had op twee manieren dus kunnen interveneren. Enerzijds als aandeelhouder en anderzijds als bevoegd gezag, zoals het heet. Dus we zijn echt teleurgesteld in.
Je bent dan toch ook teleurgesteld, denk ik, in de Omgevingsraad bijvoorbeeld. Of kom op, Matt Poelmans, de man die voor ons loopt te blokken, die dit doorziet.
Kijk, die Omgevingsraad had de ondankbare taak om een akkoord uit te voeren, wat nog steeds niet helemaal uitgevoerd is. We praten nu over het vastleggen, niet meer dat anticiperend handhaven. Er wordt nu iets gehandhaafd wat nog niet in wet is. Die wetgeving, daar zit het probleem. De afspraken waren goed, maar de afspraken zijn niet uitgevoerd. En daarom zeggen we nu ook eerst die afspraken opnieuw vastleggen voor de toekomst. Dan weten we waar we aan beginnen. En we gaan eerst even afrekenen nog. Hè? Want die vluchten van 500.000 die zijn niet verdiend. Dus je moet naar 400.000. 440 is nog even iets te veel.
Ja, je hebt het tij nu mee. Dat scheelt enorm op allerlei gebieden. Maar kun je ook niet zeggen, je kunt af en toe ook twijfelen aan je eigen, je eigen manier van in het leven staan. In jouw geval het poldermodel. Je ziet hoe lang het geduurd heeft, hoe weinig het relatief dan heeft opgeleverd. En nu heeft dat opgeleverd, ook omdat allerlei andere partijen en de tijd van de tijdgeest gewoon je goed gezind zijn.
Nou ja, kijk, men komt nu tot de conclusie dat je dus wel goede afspraken moet maken en die vervolgens moet uitvoeren. En als dat niet gebeurt, dan gaan we naar de rechter. En dat gebeurt op dit moment onder druk van de rechter. De belangen van omwonenden worden geschaad, hun gezondheid, hun leefklimaat.
Ja, we gaan naar de rechter. Je hebt ook heel lang gezegd en geroepen, als alles zou mislukken, dan kan ik met name met Milieudefensie samen gaan optrekken. Donald Pols en ik van Milieudefensie. Ja, wij gaan samen optrekken, jullie gaan samen. Gaat dat nog steeds door of niet?
Wat doen we dan nog steeds? Er is een discussie, er is een actie rond stikstof. Alle partijen, we werken als bewonersorganisaties goed samen met allerlei milieuorganisaties en andere groepen om te zorgen dat in ieder geval dat algemene belang wordt gediend. Het klimaat, het echte klimaat, daar gaat het om.
En wat is de inzet van die rechtszaak?
Dat is een heel technisch verhaal. Dat is dat de afspraken over hinderbeperking, dat die dus ook worden nageleefd en dat je die ook kan controleren. Ja. Een van de problemen is met berekening van hinder, die wordt berekend, hè, niet gemeten.
Nee, maar dat is ingewikkeld, maar zo interessant dat we er dadelijk misschien langer op door moeten gaan. Maar wat ik wel wil weten qua inzet is, heb ik een financiële inzet? Gaat dit uiteindelijk, als je gaat winnen, dan gaat het om claims. Gaat het dan om miljoenen of miljarden?
Ja, dat...
Over substantiële bedragen?
Het gaat substantiële bedragen. En de minister heeft ook zelf erkend dat de geluidsoverschrijdingen voor hem de reden zijn nu, om ook te zeggen, en daar is dus die rechtszaak over, dat het voor hem voor de reden is om nu in te grijpen. En dan zijn er dus nog andere redenen, zoals stikstof en...
Ja, maar die rechtszaak is wel de allerbelangrijkste reden.
Nou, die hoort er ook bij. Kijk, ik vind dat vanuit het idee van probeer in overeenstemming, en dat heet dan polderen, tot een resultaat te komen, dat je niet onmiddellijk naar de rechter moet lopen. Bovendien is het ook nog zo dat die maatregelen of de normen die zijn, bijvoorbeeld ultrafijnstof, die zijn er niet. Dus dan kun je niet naar de rechter gaan, want dan zegt de rechter, zorg eerst voor normen. Dus
we hebben ook nog een vraag over jouw eigen omgevingsraad en over jezelf misschien wel. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Joost van Doesburg van FNV Schiphol. Die had deze vraag voor jou.
Matt, die woont in de Oostgeest en dat is exact wat mij altijd opvalt als ik ga kijken naar de omgevingsraad, en daar komen ze veel tegen, dat zijn het allemaal gepensioneerde witte mannen. En ik vind diversiteit heel erg belangrijk. En dan denk ik van, Matt, moeten daar niet gewoon... moet daar niet wat meer diversiteit in om een beter beeld neer te geven van waar de omwonenden last van hebben of geen last van hebben?
Ja, Joost, je hebt helemaal gelijk. Hier staat een witte man, maar de radio ziet dat niet. Hè?
Ik kan het bevestigen. Ja. Gepensioneerd ook.
Gepensioneerd, goed zo. Lachen, ja. Nee, Joost heeft gisteren heel goed aangetuind hoe belangrijk en hoe moeilijk het ook is om iets gedaan te krijgen van de luchtvaartsector. Hij vertegenwoordigt de werknemers. Doet dat op een goede manier. De bewoners hebben niet van die professionele vertegenwoordigers. Die hebben dus mensen nodig, die vrijwilligers, zoals ik zelf. Ja, en dan, als je dan niet meer werkt en ook wat ervaring hebt in het openbaar bestuur, dan helpt het. Hè, dan heb je dat soort mensen nodig.
En dan kom je uit bij die
witte
gepensioneerde
mensen. Overigens, ja, maar goed, we hebben dus 10 bewoners. Samen de groep is 10 bewonersvertegenwoordigers. Daar is 1 vrouw, dat is nog niet genoeg.
Maar ja, later van die witte gepensioneerde, dat is ook een beetje langdradig af en toe. Dat kan niet. Ja, we gaan zo meteen verder praten. Morgen is Joris Melker te gast. Hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. En hij is ook luchtvaartexpert. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder. En dan krijgt hij alle tijd met Matt Poelmans over de omgeving rond Schiphol. Blijf luisteren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van Schiphol. Eerder deze week sprak ik met Hanne Buijs, operationeel directeur van Schiphol, over de krimp van de luchthaven. Dat is allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk de toekomst van Schiphol uiteraard en de omgeving van Schiphol. En om met het laatste te beginnen, want wat betekent die 12% krimp voor de omwonenden van Schiphol? Het is een getal, maar je wil ook weten wat de echte uitwerking is.
Ja, het gaat natuurlijk ook om de verdeling van die milieuwinst. Ja. Maar de eerste stap is dat we die milieuwinst ook vastleggen in de vorm van een luchthavenverkeersbesluit. Het maakt vervolgens mogelijk om om de discussie over opnieuw te voeren over de afspraken die we in het verleden hebben gehad. En de vraag is bijvoorbeeld of stiller en schoner vliegen, of dat lukt. Of elektrisch vliegen lukt. Ja. Nou, bijvoorbeeld elektrisch vliegen, dat betekent dat je met veel meer vliegtuigen moet vliegen, want een elektrisch vliegtuig komt niet van de grond, letterlijk. Hè? Dus dat is geen echte maatregel.
Nee, die grote vliegtuigen, dat gaat nooit lukken.
Dat gaat niet lukken, dat gaat nooit van het leven lukken. Dan krijg je dus veel meer kleine vliegtuigjes. Maar de vraag is of dat nou fijn is. Bovendien, dat zijn propellervliegtuigen, die vliegen lager. Dus de echte hinderbeperking komt ook van een verdergaande krimp.
Ja, dat betekent een verdergaande krimp naar bijvoorbeeld 350.000 vluchtbewegingen, wat je eerder zei. In deze uitzending heb je het zelfs over 250.000. Dat is een krimp met 50%. Nou, zei je al, Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld die gaat krimpen. En daar ga je ook nog zo'n extreme krimp voorstellen, dan denken mensen misschien, ja, maar wacht even, is het realistisch? Dit lijkt me een spelletje bluffpoker.
Nee, dat is het niet. Het is een wereldprimeur dat Schiphol nu die eerste stap zet. En ik denk dat andere luchthavens die stap ook kunnen gaan en moeten gaan volgen.
Welke trouwens? Want dat weet je toch ook een beetje. Welke gaan dat nog
meer? Nou ja, kijk, er zijn ook bewonersgroepen die bij Heathrow, het praat even over Europa, Londen, Parijs, Duitsland, Die zijn ook met dezelfde dingen bezig. Die kijken ook naar ons met een beetje jaloers blik nu. Van, hey, jullie hebben een doorbraak bereikt. Hè? Dat is echt een wereldprimeur.
Maar 250.000, als je dat zegt, dat is geen bluffpoker.
Nee, daar is een redenering voor. Maar wij willen dus de stap maken naar 350.000... van 500.000 die niet verdiend zijn, hè, voor alle duidelijkheid, naar 350. Daar hebben we een analyse laten maken over de bestemmingen. Want we willen dus dat Nederland goed bereikbaar blijft. Maar het aantal vluchten, of het aantal bestemmingen wat op dit moment op Schiphol wordt bediend, zijn 350 steden. Er kwam er laatst nog eentje bij, Tampere in Finland.
Ja, nou, dat ligt bijtellen.
Dat ligt 150 kilometer van met een snelle trein van Helsinki. Dus als je naar Helsinki gaat, kan je er ook snel komen. Hè? Dat is al, dus minder vluchten kan door de frequentie te verlagen, door het aantal bestemmingen terug te brengen. Onze studie wijst uit dat je van de 320 er 110 kunt missen zonder dat dat enig probleem oplevert. Dat betekent dus dat minder overstappers, daar zit dan ook de winst. Het gaat niet ten koste van de bereikbaarheid van Nederland voor buitenlandse toeristen. En ook niet voor Nederlanders, die hoeven niet langer in de rij te staan.
En dus ook, en het gaat ook niet ten koste van het vestigingsklimaat. Want dat kun je zomaar wegspelen. Maar uiteindelijk, als het goed is, hebben we er allemaal wat aan.
Ja, we hebben er allemaal wat aan. Maar nogmaals, het wordt zwaar overdreven. Dat je dus naar die 320 bestemmingen iedere dag een paar keer moet kunnen vliegen.
Nou, kunnen we heel lang over berekeningen praten. Je weet dat er heel veel andere berekeningen zijn die er ook tegenover staan. En met cijfers kun je gaan goochelen. Nee, daar zijn hele andere gremia voor, denk ik, om dat goed te doen. Laten we op een paar andere dingen gaan focussen. Bijvoorbeeld de hinder die Schiphol oplevert. Die kun je steeds onderverdelen in geluidshinder, in milieueffecten en in ruimtegebrek. Maar welke van die drie is het meest funest voor de omwonenden?
Nou, het is voor de direct omwonenden, de mensen die onder de banen wonen, of vlakbij Schiphol, is de geluidshinder is enorm. Hè? En ook de nachtvluchten die zijn dan vreselijk.
Maar goed, die fijnstof toch ook?
Maar goed, er komt dus bij, dus het is geluid. Fijnstof, dat is vooral ook bij de banen en Schiphol. En op Schiphol zelf, als je daar bent, ook als bezoeker. Maar dat merk je niet onmiddellijk. Alleen dat is dus qua gezondheid. Het is laatst een rapport van het RIVM verschenen, waarin gebleken is dat echt heel slecht voor de gezondheid is.
Ja, niet alleen voor de omwonenden trouwens, maar ook voor het personeel zelf.
Ja.
Maar even de geluidshinder. Eén cijfer is wel van belang. Want jullie rapportages die zeggen, de helft van de inwoners in het binnengebied rond Schiphol, dus, dat die hebben echt ernstige geluidshinder. En slechts 20% in het buitengebied. Niet slechts, maar naar verhouding wel. Ja, dat klopt dat nog steeds? En die cijfers zijn nog steeds
die cijfers zijn een beetje. Want het buitengebied, dat is het gebied onder de banen. Dus dan zijn er minder mensen die daaronder wonen. En dan heb je dus minder mensen. Maar het vervelende is dat die minder mensen, dan krijgen dus in de toekomst meer vluchten over hun hoofd. En hoe je het ook went of keert, het aantal vluchten is natuurlijk het belangrijkste als het gaat om hinder of minder hinder.
Dan wordt er een hele. Dus ja, ga je gang.
Ja, en we praten nu over de hinder van mensen die er nu wonen. De bedoeling is dat er nog 1 miljoen woningen in de Randstad worden bijgebouwd. Nou ja, de luchtvaartnota van de vorige minister die ging uit van 500 of van 800.000 vluchten in de verre toekomst.
Nou ja, dit hangt dus ook met stikstof samen, dus niet voor niets dat ook dit besluit genomen is.
Ja, je kunt niet bouwen omdat je gaat bouwen voor de mensen die straks hinder krijgen. Dus terug naar de bron, want je kunt allerlei maatregelen verzinnen om vliegtuigen minder hinder te laten hebben. Maar minder vliegtuigen is de beste vorm.
Als het over cijfers gaat, heb je dus dat nieuw luchtverkeersbesluit dat eraan moet komen. We hebben al gezien hoe lastig dat is. Met de natuurwet hangt het samen. Bovendien zie je wel in dat besluit het maximum aantal vliegbewegingen. En daarvoor heb je een rapportage. En die heet de MER, de Milieueffectrapportage. Ja. En dat is een hele ingewikkelde. En dat is het grote voordeel, Matt, dat jij dat gewoon eenvoudig kan uitleggen.
Nou, dat hoop ik, want het is ingewikkeld. Zoals ik al zei, de hinder wordt uitgedrukt in het aantal mensen wat hinder heeft. En dat gebeurt doordat je dan de totale hoeveelheid geluid van het aantal vliegtuigen, dus die 500.000, en het moment waarop ze vliegen, omzet in aantal mensen die gehinderd worden. Dat geeft dus niet precies de echte hinder aan. En vandaar dat we dus samen ook met het RIVM al lang bezig zijn, ook in de Omgevingsraad, om te zorgen voor een meetnet wat aangeeft wat nou de hinder ter plekke is. Hè. Dat je kan weten van wat is de hinder van geluid op mijn woning. Er is een Europese richtlijn die geeft aan hoeveel omgevingslawaai er mag zijn. Hè. Dat is ook het aardige dat die Europese richtlijn spreekt over omgevingslawaai en niet over omgevingsgeluid. Ja. En wat is het geluid van wegverkeer, van de sporen, van andere wegen en van geluid.
Geluid is neutraal, lawaai niet. Dat is een heel groot verschil. Ja.
Maar lawaai is hinder. En daar moet nu vliegtuiggeluid bij worden opgeteld. Dus wat nu in de toekomst moet gebeuren, ook voor alle besluiten en alle normen, dat de vier vormen van hinder, geluidshinder, dat die worden opgeteld. En dan kun je dus niet meer overal bouwen. Dat betekent dus dat de enige manier om stikstof, die er ook mee samenhangt, het is niet alleen geluid, net als bij de veeteelt, dat je moet zeggen van minder koeien en ook dus minder vliegtuigen.
Ja, maar nu heeft Schiphol gezegd, nou, je ziet trouwens wat de gevolgen zijn. Schiphol heeft gezegd over de mer, alsof het een panacee is voor alles, hè, van geluid tot milieu tot ruimtebeordening. Ja. Ze hebben het heel erg naar hun hand gezet.
Ja, ja. En er is een onafhankelijke commissie die moet de Schiphol maakt dat MER-rapport. En dan moet een onafhankelijke commissie moet dat controleren. En die heeft dus ook de MER afgewezen voor dit luchthavenverkeersbesluit van 500.000.
Nou ja, het verzet rond Lelystad, als ik het zo even mag noemen, heeft veel beter gewerkt. En heeft die berekeningen veel sneller weten door te prikken. Nou, zijn jullie daar niet van geschrokken?
Nou, we werken samen met Lelystad en we begrijpen dus waarom zij geen vliegtuigen willen hebben. Want we weten wat het is. En dat gaat eigenlijk om dezelfde methodiek. Die wordt toegepast. Maar dat is het wettelijk systeem. En wij willen dus ook vandaar dus het overleg wat nodig is. En het gesprek en de onderhandelingen over nieuwe normen. Die dan wel kunnen worden nageleefd. En die de rechter dan ook kan handhaven.
Maar je zou misschien zo kunnen interpreteren dat aan de hand van dezelfde cijfers. En die je ook moet ontkrachten. Dat in Lelystad dat er iets meer activisme is gepleegd. En dat jullie je steeds hebben vastgehouden aan het ouderwetse polderen. En dat in Lelystad het activisme beter geholpen heeft.
Ja, kijk, Lelystad zit in een iets luxere positie. Zij willen geen luchthaven worden. Nogmaals, dat begrijpen wij. En we werken samen als het gaat om kritiek op de luchtvaartbeleid. Wij zijn niet voor sluiting van Schiphol. We vinden dat dat ook niet kan. Want Schiphol, je moet internationaal je kunnen verplaatsen. Naar New York ga je niet met de boot. Nee. Deden ze vroeger.
Nou, dat valt me mee. Dat is in ieder geval een hele stap.
Nee, wij vinden dus dat er intercontinentale verbindingen. Mensen die familie bezoeken enzovoort. Dat moet kunnen. Maar dat hubmodel dat veronderstelt eigenlijk dat. Dat is dan vooral van belangrijk voor zakenreizigers. Dat ze zonder overstap overal op de wereld kunnen komen. Ja, de zakenreisvraag zal enorm afnemen, omdat de zakenreizigers hebben ontdekt dat je heel makkelijk ook digitaal kunt vergaderen. Dat je niet voor iedere bijeenkomst naar een congres hoeft te gaan.
Nee, maar zelfs daar is het toch nog steeds nodig. Bijvoorbeeld als je handtekening onder de kat moet zetten.
Ja, maar op. Nou, dat kan digitaal zelfs. Maar goed overleggen, goed elkaar in de ogen kijken om een zaak te doen, dat moet blijven. Dus wij zijn niet voor sluiting van Schiphol. Anderen zeggen wel van een vorm van sluiting waar we het overigens wel weer mee eens zijn. Verplaatsen Schiphol naar zee. Hè. Dat hadden we eerder moeten doen.
Ja, Schiphol naar de Noordzee. Ja, wel, maar dat betekent wel dat je jarenlang geen Schiphol hebt. Dat moet je enorme logistieke operatie. Maar dat bedoel ik ook. Is dat een tekentafelverhaal of is dat reëel?
Nee, we hebben een plan gelanceerd toen die 500.000 als grens was. Verplaats de banen achtereenvolgens naar zee. Hou de terminal op het land. Dan kun je een project starten waarbij wij zijn als Nederlandse waterbouwers in staat om luchthavens in zee te bouwen op andere plekken in de wereld. Waarom dan niet bij onszelf? Nieuwe Delta werken. Rotterdam heeft zijn bedrijvigheid op de Maasvlakte uitgesloten.
Maar op basis waarvan is dat geweldige plan dan afgekeurd?
Nou, vanwege de kosten. Dat kostte toen we het indienden iets van 30 miljard. Nou, tegenwoordig is 30 miljard is een probleem. Als we dat hadden kunnen doen met een lage rente, dan was het geen enkel probleem.
Nee.
Maar er is nog een ander probleem. De Noordzee wordt een beetje vol. Hè. Op de plek waar je eigenlijk zo'n ei-vlakte voor de kust van
Amsterdam. Iedereen wilde, het is nu te laat.
Er staan veel wind. Nou, er staan nog geen windmolens op de plek waar dat eigenlijk wel zou kunnen komen. Dus het kan nog steeds. Alleen de minister van Nieuwenhuizen heeft het, voordat die luchtvaartnota werd vastgesteld, heeft ze dit plan eigenlijk gekild.
Schiphol aan de Noordzee, dat kunnen we voorlopig. Dat is sowieso.
Nou, ik denk dat het terugkomt.
Maar gaat Mat Poelmans het nog meemaken? De gepensioneerde Mat Poelmans?
Nou, dan moet ik even kijken hoe oud je dan moet zijn. Maar misschien.
Ik denk het niet.
Nou ja, dan mijn kleinkinderen. Want ik doe het dit hele.
Doe het voor. Deze, nee, zeker, ik doe het voor mijn kinderen. Ik doe het niet voor zichzelf.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Tips.
BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van Schiphol. Morgen praat ik nog met Joris Melkert. Hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft en luchtvaartexpert. Dan gaat het natuurlijk over elektrisch vliegen. Is dat ooit misschien nog mogelijk in hele grote vliegtuigen? Mijn gast is Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad van Schiphol. Ja, als je even terugkijkt, en daar kun je ook uren over praten, dat denk ik, maar je kunt het heel mooi samenvatten. Als je terugkijkt op het laatste decennium aan polderen rond Schiphol. Want dat is wel belangrijk. Dan kun je zeggen, kijk, nu hebben we iets opgeleverd. Dat betekent ook dat polderen een fantastisch model is. Of zeg je, nee, dat is echt ouderwets. Zelfs ik moet toegeven dat er echt nieuwe vormen aan moeten komen.
Het hoort erbij. Hè. Je kunt niet als enige. Je kunt via de rechter bereiken, je kunt via de publiciteit, via onderzoek. Al die dingen zijn nodig. Uiteindelijk moet je met degene die het bevoegd gezag, de overheid, die regels moet stellen, moet je het overeenkomen van wat zijn de nieuwe regels. Dus dat is altijd nodig. Maar je ziet dus inderdaad, op een gegeven moment zijn de mensen op elkaar uitgekeken of kan er niks meer gebeuren. Nou ja, dan gaan we even in de confrontatiemodus. Maar uiteindelijk zullen we elkaar toch een keer moeten treffen aan tafel.
Kun je dat ook in de confrontatiemodus gaan?
Zeker.
Dat lijkt een hele vriendelijke man, maar dat
We hebben het belangrijkste feit, wapenfeit is dat wij gezegd hebben in 2018 geen groei, zelfs geen 10.000. Er was toen nog het aantal was ook 510.000 vluchten. Dat hebben we teruggebracht als één kleine compensatie. Net als nachtvluchten, allemaal niet minder nachtvluchten, niet uitgevoerd. Hans Alders, die toen het akkoord wilde bereiken, zei toen van, nou, doe nou die 10.000, die hebben jullie toch al gehad. Nee, er ligt een algemene maatregel van bestuur om die vluchten terug te brengen. En er is allemaal niks mee gebeurd. Dus overleg blijft nodig.
Nu is het wel een belangrijk moment, want er is nogal wat gebeurd. Hè, van inderdaad gestage groei naar krimp. En die krimp, die, wat jou betreft, moet nog veel verder omlaag. Maar wat wordt voor de komende 10 jaar dan de strategie? Want zover moet je en kun je denk ik wel vooruitkijken.
Nou, we gaan nu. Dit kabinet heeft gezegd, en minister Harbers heeft nu de eerste zet gedaan. Er moet een integrale afweging komen van de voor- en nadelen van luchtvaart. Hij heeft nu een stap gezet door te zeggen van, ik ga eerst kijken naar die nadelen, de geluidshinder enzovoort, en ik leg daar een bodem in. Vervolgens gaan we kijken van, die bodem moet wat lager. En aan de andere kant moet je zorgen dat de hinder dus ook daadwerkelijk afneemt. En dat we afspraken maken, niet zoals in het verleden, die niet uitgevoerd worden.
Nee, maar afspraken die dus wettelijk verankerd zijn.
Dat is
eigenlijk ook, laten we zeggen, bijna de truc van de andere partij waar je bent ingelopen.
Ja, nou ja, ik denk, nou ja, wij zijn teleurgesteld in de overheid. Want die had dat moeten voorkomen. Kijk, de overheid zat aan tafel. En de overheid heeft beslist. En is dus eigenlijk verantwoordelijk.
Mag ik toch voor de duidelijkheid weten, want het is een belangrijke zaak. Het gaat over veel geld, veel mensen. We hebben het heel lang over gepraat. Is dit echt teleurstelling of zeg je, we zijn belazerd. Dat wil zeggen, een onbetrouwbare overheid.
Ja, nou ja, je hebt daar tegenwoordig een woord, of langer al een woord voor Schiphollen. Hè. Dat betekent dat het niet helemaal de waarheid zeggen. Vreemd dat dat zo heet, hè. Maar ik heb het woord niet bedacht. Ja. Maar ik heb ook nog
als je dat zegt, zijn die grote woorden, moet je ze natuurlijk ook waar kunnen maken.
Ja, nee, maar de afspraken zijn niet nagekomen en dat wordt erkend door iedereen die erbij zit, maar vervolgens.
Ja, er werd ook gezegd omdat het niet wettelijk verankerd was. Dat is toch wel een belangrijke.
Ja, maar dat had dus wettelijk moeten worden verankerd, maar dat doen wij niet. Dus wij zijn teleurgesteld in dat die afspraken niet zijn nagekomen.
Overal komt over grote zaken komen parlementaire enquêtes hierover.
Nou, ik,
is het dit waard?
We hebben wel eens gezegd, wat je nu ziet, de parlementaire enquête over Groningen. Schiphol lijkt in een aantal opzichten, de afspraken zijn niet nagekomen, het is gebagatelliseerd. De overheid heeft niet gedaan wat die had moeten doen om te zorgen dat er ook afspraken worden vastgelegd. Ja, dan is het ook de Tweede Kamer. En we hebben de Tweede Kamer dus ook de afgelopen tijd heel nadrukkelijk geconfronteerd met de niet nagekomen afspraken uit het verleden.
Maar zou jij pleiten met jouw kennis van zaken voor een parlementaire enquête?
Nou, we willen eerst proberen om nu de tijd rijp is om te zorgen dat er dus een goede afweging komt, zoals dit kabinet het belooft. En we willen minister Harbers naar alle kansen geven. Maar mocht dat niet lukken, dan zullen we dus inderdaad ook eisen dat duidelijk wordt waarom dat dan niet gebeurt.
Ja, in een parlementaire enquête. Want ik bedoel, jij aarzelt een beetje.
Nee, dat woord, nee, maar ja, kijk, dat is de Tweede Kamer die dat moet besluiten.
Nee, dat snap ik. Ja, maar formeel, maar jij mag jouw wensen uitspreken.
Wij zullen dan inderdaad, als het nu niet, als het op dezelfde manier gaat als in het verleden, dan zullen we eisen dat er dus inderdaad een onderzoek komt waarom dat dan niet gebeurt.
Hoe dichter we bij 2030 komen, wat ik al zeg, behoorlijk snel eigenlijk, hoe meer ook de woningopgave begint te knellen. Maakt dat een nieuw akkoord nog moeilijker? Want ja, die woning moet er ook komen. Stikstof, zoals we gezien hebben, hangt er heel nauw mee samen. Natuurwet ook. Begint het inderdaad heel erg te knellen nu?
Jazeker, want je kunt, zoals ik net al zei, je kunt eigenlijk niet bouwen met de stikstofproblematiek en ook de geluidshinder die er komt en is. Maar dat is eigenlijk ook precies het punt. Hè. Waar, er worden nu woningen gebouwd op plekken waarvan nu wordt gezegd, ja, daar moet je eigenlijk niet wonen. Hè. Dus, waarom ga je daar bouwen? Ja. En wij zeggen dus, ja, wees dan consequent en zorg dat je daar wel kunt wonen en ook kunt bouwen. Minder vliegtuigen.
Ja, en komt die weer. Die ene of zelfs langzame vliegen wordt af en toe ook geroepen. Is dat een overweging?
Ja, dat is een afweging tussen iets minder lawaai, maar langer. Hè. Dus dat zijn ook van die procedures. Een aantal van de hinderbewerkende maatregelen zit daar ook in. Dat is een andere manier van vliegen. Maar per saldo levert het geen winst op.
Nou, vinden we het wel belangrijk, heel belangrijk zelfs, dat alles open en duidelijk is. Jij ook, en transparant. Ja. Met trucjes te maken krijgen op wat gebied dan ook. Iedereen kaart op tafel. Dus jij pleit voor het openbaar maken van besprekingen in de Omgevingsraad. En dat vond ik wel raar, want ik bedoel, polderaars willen dat juist niet. Nee. Want dan gaan de achterkamer die zich toch alsnog verplaatsen. Dat kennen wij uit het verleden. Ja.
Nee, we zijn voorstander van, kijk naar de gemeenteraad. Hè. Die vergadert het openbaar. Er worden voorbereidende besluiten genomen. Daar kan iedereen bij zijn. Uiteindelijk moet er ook een keer worden onderhandeld. Dat is een proces van geven en nemen. Dat gaat niet goed in de openbaarheid. Dus je moet erkennen dat op een gegeven moment, als het om gaat om een compromis te bereiken, ja, dat in beslotenheid moet. Maar wat bijvoorbeeld niet moet, is, dat hebben we ook gezien, dat bijvoorbeeld ook in beslotenheid besluiten worden genomen waar een deal wordt gemaakt. Hè. De Benschop is bijvoorbeeld geweest in de gemeenteraad van Aalsmeer en heeft daar gezegd van, nou, ik zou die Aalsmeerbaan wel kunnen sluiten. Wat vinden jullie daarvan? Nou, wat denk je wat die mensen daarvan vinden? Uitstekend. De vraag is natuurlijk van, waar gaan dan die vluchten naartoe? Hè? Dus op een gegeven moment moet ook het onderhandelingsproces moet achteraf worden verantwoord. Wat is er besproken? Wat is er uitgeruild? En is dat een goed compromis?
Dat is een ander verhaal. Er zijn er heel veel partijen bij betrokken. En dan krijg je dus af en toe uitspraken die je ook begrijpt. Misschien wel van Patricia Vitalis, de vorige operationeel directeur van Schiphol. Die zijn een volgend interview wordt gebeten door de kat of de hond. Want je hebt ook te maken met luchtvaartmaatschappijen. Ze doelt op het feit dat Benschop sowieso nooit vrijwillig had kunnen krimpen, omdat de sector, die sector, dan begint te bijten. Is het denkbaar, is het echt mogelijk zelfs, dat luchtvaartmaatschappijen die ook een vuist maken, die ook hun belangen hebben en die ook heel veel mensen vertegenwoordigen, dat die de politiek toch weten te overtuigen om te groeien?
Ik denk dat het niet nodig is, die groei. En dat moeten we dus aan duidelijk maken, dat niemand hoeft bang te zijn, Nederlander, dat je niet meer op vakantie kan. Dat kan. Hè?
We zoeken nog veel meer geld. En dat zeggen de luchtvaartmaatschappijen. Nou, dat ga je dubbele betalen voor je kaartje.
Ja, maar dat komt niet daardoor. Dat komt gewoon doordat alles duurder wordt. En dat benzine en elektrisch vliegen en alle dingen die ooit moeten gedaan worden, de techniek.
Nou ja, de vliegen.
Daardoor. Dat komt niet door het aantal vluchten.
Bij elkaar wordt dit wel meer dan elders.
Nou, dat is de vraag.
Dit wordt duurder dan je biertje duurder wordt.
Ja, maar alle diensten worden duurder. Dat heeft te maken met personeel. Als personeel goed wordt betaald, kijk, je moet dat omdraaien. Het wordt niet duurder, het was te goedkoop.
Hoe taxeer jij de positie, dat bedoel ik, de macht van de luchtvaartmaatschappijen? Is er nog een mogelijkheid of denk je vanuit die hoek zal het er wel niet komen?
Nou, de luchtvaartmaatschappijen hebben een zakelijk belang. Hè. Hebben een vergunning gekregen. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Daar moet ook een aanpassing, hè, moet ook geleidelijk gebeuren. Dat geldt ook voor als er mensen zouden moeten afvloeien, personeel. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Maar we moeten eerst die afspraak maken dat die groei niet meer nodig is.
We gaan naar de kettingvraag, want mijn gasten die stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Joris Melkert. Hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. Wat zou je aan hem willen vragen?
Joris is ook econoom en ik wil hem de vraag stellen, de volgende vraag. Hij kent uiteraard de wet van de afnemende meeropbrengst, de economische wet. Minister Harbers heeft nu gekozen voor de bovenkant van de marge van vermindering, 440.000 vluchten. De onderkant, heeft hij aangegeven, moet eigenlijk 400.000 zijn. Nou, als je nou weet, en die vraag leg ik dus voor aan een econoom, dat de nadelen groter zijn dan de voordelen, zou je dan niet zeggen, die minister had gewoon moeten kiezen voor de laagste aantallen, namelijk 400.000. Daar moet hij even over nadenken.
Ik dank je. Mat Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.